Mijn thema vanmorgen, ik hou van een thema en dat, het is een beetje vreemd. Het thema vanmorgen is de illusie van een derde koninkrijk. Ik leg de betekenis dat al gaandeweg uit. Ik wil een verbinding maken tussen de parashot over melaatsheid in Leviticus en het evangelie van het koninkrijk van Yeshua. Er worden verschillende hoofdstukken uit het boek Leviticus gewijd aan het onderwerp van de melaatsheid en andere besmettelijke ziekten. Die kunnen verworden tot een epidemie. En dat is niet voor niets. Melaatsheid wordt gezien als een synoniem van de zonde die in de wereld kwam na de zondeval en die als een besmetting de aarde verontreinigde. Een van de eerste wonderen van Yeshua in het begin van zijn optreden was de genezing van een melaatse man. En dat heeft Olaf net voorgelezen. Als u wilt, kunt u mij genezen. Yeshua zegt, ik wil het. En daarbij werd zijn optreden een statement van zijn bediening. Zoals we lezen in Lucas 4. Je weet wel dat verhaal. Yeshua gaat naar de synagoge in Nazareth en krijgt dan de rol van Jesaja in handen en leest dat gedeelte voor wat wij noemen het 61ste hoofdstuk van Jesaja. Ik ben gekomen, zegt Yeshua, om een eind te maken aan het rijk van ziekte, dood en verrotting. Melaatsheid is verrotting. En daar ligt de link tussen onze parasha en de boodschap van het Koninkrijk van God. Allereerst een uitleg over de term Metzora. Door de meeste van onze Bijbels vertaald als de melaatse. We weten inmiddels dat het hier niet om de ons bekende lepra gaat, maar om een andere besmettelijke ziekte en andere ziektes ten aanzien van het lichaam, het huisraad, de kleren. Enzovoort. Daar gaan al die hoofdstukken over. Leviticus 12 tot en met 15. En de NBV vertaalt het Hebreeuwse woord tzaraat dan ook niet met melaatsheid, maar met het gruwelijke woord huidverraad. En dat was het ook precies. Vervolgens lezen we dan hoe de procedures moeten verlopen om de melaatsheid te genezen. En het legerkamp van de gevolgen van die melaatsheid te reinigen om niet tot de epidemieën te komen. En twee Hebreeuwse woorden worden dan gebruikt. Tahor, dat betekent ritueel rein, en tamai, dat betekent ritueel onrein. Daar gaat het over in de parasha van vandaag, die we niet gelezen hebben overigens. Maar daar gaat het over in de parasha van vandaag. De genezing van kwalen die ons wel ritueel verontreinigen, maar niet per se zondig zijn. En dan denken we bijvoorbeeld aan de geboorte, aan menstruatie en dat soort dingen. Echter, vanwege de nabijheid van de tabernakel, Gods huis, was reiniging ten allen tijden noodzakelijk. Leviticus 15 zegt dan, en dat ga ik nu niet verder uitleggen, dat is echt iets wat je aan een leraar moet vragen. Dat ben ik niet. Maar daar staat dan, zo zult gij de Israëlieten zuiveren van hun onreinheid, opdat ze niet in hun onreinheid sterven wanneer ze mijn woning, die in hun midden staat, zouden verontreinigen. Daar is de zorg dat de woning van God, die in het midden staat van het volk Israël, je kent al die praatjes wel, in het midden is de woning van God, is de tabernakel. Daaromheen zijn alle stammen gesitueerd. En vlakbij het huis van God is dan de stam Levi, die moet waken over het huis en de reinheid van het huis. Daar gaat het over. Toch waren er ook kwalen die wel een zondige oorsprong hadden. En dat zullen we zien in het verhaal van de melaatsheid van Mirjam. En dat vertel ik nu even. Daarom hebben we dat gelezen. Er was een crisis in het huis van Levi. Voor sommigen zal een ruzie tussen broers en zussen niet zo vreemd overkomen. Dat komt wel vaker voor. We ruzien nogal eens wat af in een gezin. Maar de dramatiek in nummer 12 ligt daarin dat Mozes, Miriam en Aaron niet zomaar een doorsnee gezin waren. Ze waren zeer aan elkaar gehecht. En Miriam als oudste zus speelde een belangrijke rol in de overleving van Mozes. Dat lezen we in Exodus 2. Mozes was de leider van het volk Israël. Aaron de hoge priester. Miriam was de profetes. Ze hadden alle drie de leiding van de eeuwige in hun leven ervaren. En het volk keek ook dan geweldig tegen hen op. De ruzie ging, zo lijkt het, over de keuze van Mozes om een vrouw te huwen uit Kush, een Ethiopische vrouw. En dit was de aanleiding om het geestelijk leiderschap van Mozes te betwisten. Het lijkt erop dat broer en zus al aardig hadden geroddeld over deze zaak en misschien ook over andere zaken. En de gevolgen daarvan waren dramatisch. De eeuwige zelf treedt op ten behoeve van Mozes. Je hoort Mozes niet spreken. Er staat die vreemde tekst tussen en Mozes was de meest zachtmoedige mens. Dat wordt er even tussen gezet. De eeuwige zelf treedt op ten behoeve van Mozes en roept het drietal ter verantwoording in de tent ter samenkomst. Allereerst moeten Aaron en Miriam naar voren komen. En de eeuwige zegt tegen hen en legt hen uit hoezeer hun bedieningen verschillen. En vooral verschillen in houding en hart. Hij zegt, Mozes is mijn dienaar. Hij is vertrouwd met alles van mijn huis. Ik heb regelrecht met hem gesproken. Hij kent mijn plan, exact. Alles, we weten het, we lezen het in de Bijbel, hoe Mozes het hele plan over de tabernakel met alle artikelen en alles uit de hemel kreeg. Later in Openbaring wordt ernaar gerefereerd. En dan blijkt hoezeer die tabernakel tot een hemels voorbeeld was. Ik heb met hem persoonlijk gesproken. Hoe durven jullie hem ter verantwoording te roepen? En dan verdwijnt de aanwezigheid van de eeuwig. En dan blijkt dat Miriam melaats is geworden in een vergevorderd stadium. De broers schrikken ontzettend. En roepen tot de Heere. En Mozes roept, o God, genees haar toch. En Miriam wordt verbannen buiten de legerplaats. En mag na 7 dagen weer terugkomen. Dit gebeurde voor de ogen van het hele volk. Ze mochten ook niet optrekken. Ze mochten niet verder reizen. Ze moesten wachten tot de reiniging van Miriam voltooid was. Verontreiniging maakte in dit geval het verder trekken onmogelijk. Er wordt wel eens gezegd door mensen, zie je wel, je mag nooit leiders in een gemeente aanspreken op hun zonde, want in dat verhaal van Mozes, je kan er wel melaats van worden. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Daar gaat het hier niet om. Het gaat niet over de zonde van Mozes, het gaat over de zonde van Miriam en Aaron. En we zien verder in de Bijbel hoe Mozes keer op keer door God zelf wordt aangesproken wanneer hij zondigt. En heeft de gevolgen daarvan ondervonden. En dit verhaal is een bewijs dat in enkele gevallen de aanleiding tot deze besmettelijke ziekte zonde was. Maar wat was dan de zonde van Miriam en Aaron? Wat ik begrijp van de commentaren was het jaloezie en roddel. En daar wil ik even op inzoomen. Het heeft mij diep getroffen om in de uitleg over de relatie tussen ziekte en zonde er met name gesproken wordt over de zonde van de tong. In het Hebreeuws is dat een term, lashon hara. Kwade tong. Je hoort het heel veel in de Bijbel noemen. En nog breder, de ziekte van het hart. Spreuken 6 spreekt daarover, heel duidelijk. Daar staat, er zijn 7 dingen die de eeuwige haat, waar hij een hartgrondige gruwel over heeft. Hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist zaait tussen zijn broeders. Een heel ernstig woord. De rabbijnen zijn heel beslist over de directe band tussen de zonde van lashon hara en melaatsheid. De Midrash zegt, het is voor deze reden dat Moshe een waarschuwing naar Israël richtte en tegen hen zei, dit zal de wet voor de metzora zijn, voor de melaatse zijn. Dat is de wet met betrekking tot iemand die ruchtbaarheid geeft aan een slecht rapport. Zie je de directe link? Roddel is niet alleen iets wat je uitspreekt, maar ook en vooral wat je overlegt in je hart. Je kunt roddelen in je gedachten. En, lieve mensen, dat kennen we allemaal en dat moet uitgeroeid worden. Roddel, of anders gezegd morren, is een vloek in iedere gemeenschap. Het breekt huwelijken, relaties, gezinnen, kerken af. En als we in onze maatschappij kijken, zetten de televisie aan, dan is de lucht om ons heen dik van de roddel. Dik van de roddel. Wat wordt er wat afgeroddeld? Ook in nieuwsitems. En vooral in nieuwsitems. En die populaire programma's met Jinek en die andere pieven. Er wordt daar heel wat gedaan aan eerroof. Laten we ons bekeren. Want we hoeven niet te wijzen met onze vinger. Laten wij ons bekeren. En Yeshua zegt in Matthäus 15, hoort en verstaat. Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein. Maar wat de mond uitkomt. Want wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. En Yeshua is gekomen om ons te verlossen van die melaatsheid, die tsaraat, die besmettelijk zoals ze is, ook de hele wereld heeft verontreinigd. En met zijn komst begon het herstel van het koninkrijk op deze aarde. Het koninkrijk van de eeuwige is een eeuwig koninkrijk dat er al was voor hemel en aarde geschapen waren. En in de Hof van Eden maakte de Schepper dat zichtbaar aan de mens die naar zijn beeld geschapen was. 1 koninkrijk. 1 koning. Dat werd anders toen de mens zondigde. Er kwam scheiding. En er ontstonden 2 rijken. Het koninkrijk van God met de kenmerken genade en vrede, gerechtigheid, leven, gezondheid. En het rijk van Satan. Of zoals het ook genoemd werd, het rijk van Adam. Het rijk van de wereld. Het rijk van zonde, dood, melaatsheid. Het is als de 2 bomen in de hof. De een brengt leven voort en eeuwigheid. Leven en eeuwigheid. En de andere boom van kennis, van goed en kwaad, die van het begin af, en hier komt dat derde koninkrijk om de hoek, die van het begin af gesuggereerd heeft dat er een derde koninkrijk was. met vruchten die sappig en lekker zijn. Maar die boom brengt vergankelijkheid voort, brengt rotting voort. Onze wereld vandaag bevindt zich in dit fictieve derde koninkrijk, die in wezen onderdeel is van het rijk van zonde en dood. Dus nogmaals, er zijn twee koninkrijken, niet drie. Twee koninkrijken. Maar op de een of andere manier wordt ons een derde rijk gepresenteerd. Fictief, want het bestaat niet. Het is onderdeel van het rijk van zonde en dood. Het is een rijk van toenemende kennis op het gebied van wetenschap, kunst, muziek, techniek enzovoort. Niet dat dat fout is, hè? Dus laten we niet zeggen dat dat fout is, want die vooruitgang en die nieuwe dingen die worden gecreëerd, die komen als het ware uit Gods eigen scheppingswerk voort. Het is alleen maar de vraag, wie is hier, wordt hier aanbeden als schepper? Aanbeden we God de schepper of aanbeden we de mens als schepper? Dat is het uiteindelijke strijd die zal plaatsvinden. De mens die zich verheft tot God en alle eer wil krijgen voor alle vooruitgang in de wereld. Tegenover de eeuwige die alle dingen heeft geschapen. Het meest gevaarlijk is wanneer het zoveel lijkt op het koninkrijk van God. En de leugens zachtaardig en vol empathie aan ons gepresenteerd worden. Veel van dat rijk heeft al vaste voet gevonden in onze kerken en synagoges. En de norm die men noemt, de norm is, het voelt toch goed. Dat is de norm. Dit kan toch niet fout zijn, want het voelt zo goed. In dat rijk bevinden we ons. Maar onze geweldige, liefdevolle God heeft voorzien. Want hij zond Yeshua. Hij gaf Yeshua aan deze zieke wereld en stelde hem aan als losser. Yeshua kwam trouwens uit eigen vrije wil om deze taak te vervullen. Dat lezen we in Hebreeën 10 en Psalm 40. En hij komt terug als koning om het rijk van zonde te vernietigen voor eens en voor altijd. En het rijk van de Vader zichtbaar te maken. Weg met het rijk van Amalek. We hebben er zaterdag nog over gesproken. Wanneer was het? Vorige week. Het rijk van Amalek wat probeert onze kinderen, onze kleinkinderen te pakken. Die ons probeert af te snijden. Het zwakke af te snijden van het leven. Dat rijk is overwonnen. Ten tweede creëerde de eeuwige zich een volk dat hem zou dienen. Een volk dat gegrond is op zijn gerechtigheid en zijn eeuwige roeping. En dat kan nooit veranderd worden. Het is een volk wat gegrond is op zijn gerechtigheid en op zijn eeuwige roeping. Een volk dat in het millennium met de Messias samen als priesters heil zal brengen aan de wereld. Ten derde gaf hij het woord, de Torah, als een moreel richtsnoer waar wij onze levens op kunnen eiken. De Torah in de brede zin van het woord, van Genesis tot en met Openbaring. Ten vierde gaf hij ons uitzicht op een glorieus herstel van de hemel en de aarde, met als ultiem hoogtepunt dat hij zelf in het midden van zijn volk zal komen wonen. En ik kan je vertellen, dit heeft mij zo intens ontroerd. Het is altijd het verlangen van God om te wonen bij ons. Om in jou te wonen. Om in mij te wonen. Om in zijn volk te wonen. Dus in zijn volk te wonen. In Lucas 4 zien we dan hoe Yeshua, dat noemde ik daarnet geloof ik al, de boekrollen van Jesaja krijgt en voorleest uit Jesaja 61. Het is het mission statement van onze Messias en van zijn volk Israël. Beide. Het mission statement van de Messias en van zijn volk Israël. Hij kwam om precies dat te doen wat nodig was, om Israël en de wereld te verlossen van de vloek van melaatschheid. Een ziekte die het leven aantast en wegvreet. Een besmettelijke ziekte die geen ander medicijn kent dan het bloed van het lam. Meer nog dan dat, Yeshua kwam op voor de heilige naam van zijn vader. En hij kwam op voor de heiligheid van zijn woning. Ik citeer even het vers uit Ezechiël 37. Daar staat, mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heere het ben die Israël heilig. Hoe zullen de volken het weten? Hoe zullen ze het weten? Doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Hoe zullen de mensen weten van jou en mij dat wij bij Yeshua horen? Wanneer Yeshua zijn woning in jou en mij heeft gemaakt. En als Yeshua ons roept om hem te volgen, om hem en zijn koninkrijk te dienen, dan wordt dat ook onze taak. De Messias, het volk Israël, maar ook voor ons als niet-Israël zijnde, wordt het ook onze taak. Wat was ook alweer de opdracht aan Adam en Eva in het paradijs? Genesis 2 vers 15 zegt, de Heere nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en die te bewaren. Je kunt ook lezen en die te bewaken. En de mens in zijn volmaaktheid wist wat dat betekende. Waken over alles wat de eeuwige tot stand had gebracht. Waken over zijn huis. We hebben het net ergens ook gezongen. Of gezegd heb je het, ik weet het niet meer. Waken over zijn huis, waken over de hof van Eden. En wat de eerste Adam niet lukte, bracht de tweede Adam glorieus tot stand. En zal hij het glorieus tot stand brengen, want we zien het nog niet allemaal. En de voltooiing zal plaatsvinden bij zijn wederkomst en zijn nieuwe rijk op aarde. En pas aan het eind, nadat ook de dood er niet gedaan is, zal hij kunnen zeggen, Vader, Vader, hier is dan datgene wat van u was vanaf het begin. Wat van u was vanaf het begin. Hier hebt u het. Ik ben de losser. Ik heb gedaan wat u me opgedragen heeft. Zie je hoe groot zijn liefde en toewijding is aan de Vader? O ja, Yeshua stierf voor ons, voor jou en voor mij. Voor zijn volk Israël en voor de hele wereld. En zijn liefde voor de mens was en is groot en kent geen grenzen. Hij kent ieder van ons persoonlijk. Je mag je allemaal zoals je hier zit aangesproken voelen, want hij kent jou persoonlijk. Hij heeft jou persoonlijk lief. Maar de liefde en toewijding aan zijn vader gaat er ver bovenuit. En daarom kon hij de woorden uit Jesaja 61 citeren en ze ook waarmaken. Het koninkrijk van zijn vader was zijn hoogste doel. En van daaruit genas hij de zieken, bevrijdde hij de mensen die door de Satan gebonden waren. Verkondigde hij de blijde boodschap van het koninkrijk, maar ook de dag van wraken die zou komen over de vijanden van het evangelie van het koninkrijk. Jesaja 61 spreekt over het herstel van Israël en het herstel van het priesterschap in het glorieuze rijk dat aanstaande is. We hebben eeuwenlang geleefd met het idee dat de kerk het evangelie moest verspreiden om de mensen te redden van een eeuwige dood. En om hen klaar te maken voor de hemel. En ik bekritiseer dat niet. Ik bekritiseer dat absoluut niet. Want het evangelie is de hele wereld overgegaan En velen hebben hun leven gegeven, zelfs tot in de dood. We hebben geleefd in het licht dat we hadden. Maar nu weten we dat de boodschap van het Koninkrijk van God meer omhelst dan de mensen te redden van de eeuwige dood. Het Koninkrijk zal gezien worden in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voorafgegaan door het duizendjarig rijk en de overwinning op de draak. En Israël zal het priestervolk bij uitstek worden, die de volkeren zullen bedienen en hen zullen genezen van hun melaatsheid. Dit evangelie van het Koninkrijk is het antwoord op de verschrikkelijke nood in de wereld. Gisteren nog zag ik een radeloze oproep van iemand op de tv. Van iemand om toch alsjeblieft serieus na te denken over de ecologische rampen die zich aankondigden. Behalve het feit dat we moeten doen wat in ons vermogen ligt ten behoeve van een schoner milieu, moeten we een boodschap van hoop durven geven aan deze verdwaasde, maar ook angstige wereld. Ontmasker, dat is de opdracht die we hebben. Ontmasker de illusie van dat derde fictieve koninkrijk. Ontmasker die illusie. Want het mag ons afleiden van de moeilijkheden in deze wereld. Het mag ons gouden bergen beloven. Maar dat derde rijk, dat fictieve derde rijk, maakt deel uit van het rijk van Satan en brengt dood en verderf. Durven we dat? Willen we dat? Willen we die wakende functie vervullen die vanaf het paradijs onze taak was? Ik heb erover nagedacht. Hoe doen we dat dan? Als je waakt over de moraal van het woord van de Bijbel, hoe zetten we dat dan in verhouding tot het verdriet dat we meemaken in onze gezinnen? Daar hadden we het vorige week over in die bidstond voor onze kinderen. Waken over de moraal, waken over Gods woord, betekent niet dat je met je vingertje moet zwaaien. Dat betekent niet dat je voortdurend veroordeelt. Betekent niet dat je voortdurend zegt, mag niet, mag niet, mag niet. Je bent verloren als je dat doet. Je gaat naar de hel als je dat doet. We moeten het laten zien. Ons leven moet van vrede getuigen. We moeten vol ontferming zijn over de mens die het zo moeilijk heeft. Sommigen hebben redenen, echt redenen, waarvan ik zeg, ja, dat noem ik toch wel een reden. Mensen die God niet kunnen vinden, gezocht hebben. Laten we vol ontferming zijn over deze wereld. En weet je, ik moest denken aan iets wat ik zelf heb meegemaakt een aantal jaren geleden, al een hele tijd geleden. Ik dacht, zal ik het noemen? Ik wou het toch noemen. Ik bracht met mijn zoon een Canadese gast naar het station in Baren. En mijn zoon gaat het perron op en ik blijf even buiten het perron. En terwijl ik daar sta te wachten, zie ik een stukje verderop een auto aankomen. Met grote snelheid, een heel hard stoppen, scheurende remmen. En de deur gaat open van de bijrijder en er wordt een vrouw uitgeduwd. Zo van, weg jij. Ik zag hoe ze de bagage achter eraan gooide en daar stond die jonge vrouw op straat. Met de bagage om haar heen. En dan zie je dat gebeuren. Je ziet het gebeuren. En je denkt, wat is dat voor iets geks? Wat gebeurt er nou? En toen gebeurde er iets. En dat vertel ik niet omdat ik iets wil zeggen als een soort van, dat heb ik goed gedaan. Verre, verre van dat. Ik werd met ontferming bewogen. Het was God die mijn hart vulde met ontferming. En ik zei tegen Arjan, die inmiddels terug was, ik zeg, Arjan, ga maar alvast naar huis, want ik heb het idee dat ik hier even moet blijven. En ik ging naar haar toe, ze bleek Australisch zitten, zei. En ik zei, kan ik je helpen? Nee, zegt ze, nee. Maar ze stond helemaal versteend. Ik ging weer terug en ik dacht, ja, wat moet ik doen? Dus ik bad voor haar en ik dacht, ja, je kunt me nog meer vertellen, maar ik ben nog een keer naar haar toe gegaan. Ik zeg, kom eens hier. En ik heb haar hoofd tegen mijn schouder gelegd. Dat doe je niet zomaar, dat begrijp je best. Dat doe je niet zomaar. En ze begon te huilen. En ik heb toen zo'n half uur, drie kwartier met haar gesproken. Waar ik bang voor was, was dat zij zich voor de trein zou gooien. Ik was bang. Ik heb het nooit aan haar gevraagd, nooit geweten. We hebben op een bankje gezeten. Ik heb met haar gebeden. Het bleken twee lesbische vrouwen te zijn. En die. En ze vertelde er hele sores aan mij. Toen zei ik, nou, als je wilt, dan mag je me bellen of weet ik wat. Ik gaf haar mijn telefoonnummer, maar ze wilde verder helemaal geen contact. Ik zei alleen, mag ik jouw voornaam? Dan kan ik voor je bidden. En ik gaf haar mijn adres. En toen wist ik, nou kan ik niet meer doen. En ik ben naar huis gegaan. Zo'n week of zes later kreeg ik een kaart uit Australië. En daar stond haar naam op met, het gaat goed met mij. En op de een of andere manier dacht ik, Heer, ik heb er geen idee van wat hier gebeurd is. Ik heb me een beetje, je moet je heel kwetsbaar opstellen. Zoiets gebeurt maar één keer in je leven, of misschien gebeurt het twee keer. De ontferming van Yeshua kwam over mij. Kan jou ook overkomen. En dan moet je handelen. Ik heb geen idee. Ik ken verder haar verhaal niet. Ik weet niet hoe het nu met haar is. En ik denk, als wij werkelijk zo zouden leven en zeggen, Heer, gebruik mij, vul mij met uw ontferming en uw liefde, dan zouden veel meer mensen aangeraakt worden door dat evangelie van het Koninkrijk. Laten we waken over Gods heilige naam. Laten we waken over zijn woord. Laten wij waken over zijn woning, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. En Filippenzen 2 zegt dat we zullen schijnen als lichtende sterren in deze wereld. En hoe donkerder het wordt, hoe helderder ons licht schijnt. Zullen wij ons opnieuw toewijden aan onze Heer. Zoals ik ben, ik pleit anders niet dan dat uw bloed mijn redding biedt. O Lam van God, ik kom. Ik kom.